Hoi, Floortje en Wietke hier. In onze podcast Hoe Dan? Hebben we het over allerlei thema's van nu, waar wij in ons dagelijks leven als ambitieuze vrouwen met een jonge gezin er tegenaan lopen. Maar nooit echt de tijd voor nemen om de diepte over in te gaan. Terwijl we er stiekem wel meer over zouden willen weten.
Ja, en dat gaan we dus nu doen in de podcast. Gewoon persoonlijke dilemma's ook gaan we delen. Ervaringen van onszelf. De ene keer zijn dat serieuzere en de andere keer juist vooral niet. Inclusief altijd 3 praktische tips hoe je hier dan dus ook direct mee aan de slag kan gaan.
Floortje.
Yeah, zijn we.
Zijn we weer. Vandaag een onderwerp wat ons volgens mij bij allebei heel, heel erg aan ons hart gaat.
Ja, zeker, zeker. En ook echt al wel heel veel jaren. Duurzaamheid, hè? Ja.
Ja, ja, ik denk jij langer dan ik ook nog wel.
Ja, dat denk ik misschien ook wel. In ieder geval de keuzes die ik erop heb gemaakt zijn misschien net wat eerder gekomen. Hoe belangrijk het voor mij is persoonlijk in mijn privéleven. Welke keuzes ik maak ten aanzien van geen vlees eten of minder vliegen of met mijn werk. Dat misschien wel.
Ja, maar jij hebt dan een tipje van de sluier waar we het over gaan hebben. Vertel.
Ja, we hebben namelijk een hele speciale gast vandaag aan tafel. Margot Ribberink. Voor mij ook wel een beetje echt een heel bekend gezicht. Ik vind het ook wel een soort van spannend daardoor. Ook leuk. Kijk, klimaatverandering en het weer, alles is tegenwoordig heel vaak in het nieuws. En het houdt ons allemaal bezig. Het heeft veel impact op ons en onze gezondheid. En je wil er iets aan doen, maar hoe dan? Dat is eigenlijk het thema van vandaag.
Ja, hoe dan? Ik dub daar dus echt mee. Want ter voorbereiding doken we kijk Margot aan, in het leven van Margot. En wat zij er allemaal aan doet. Maar ook wel was ook wel weer een spiegel voor mezelf, dat ik dacht, doe ik er nou genoeg aan? Ik ben er best wel veel mee bezig. Maar dat merkte ik heel erg bij mezelf. Ik zou echt heel graag willen dat ik concreet zou krijgen, Wietke, je bent lekker bezig. Jij draagt, je bent neutraal. Of je moet hier nog op letten. Want dan kom je dicht bij CO2-neutraal uit. En op dit moment, ik doe wel dingen. Ik zei toevallig net voor de grap, ik gebruik de droger minder. Weet je, van die kleine dingen. Maar tegelijkertijd voel ik me dan als hypocriet. En denk, ja, ik gebruik de droger minder. Maar ik woon wel in een huis van 1800. Ja. Dus ja, dan denk ik, ja, wat doe ik nu echt? En wat is mijn bijdrage aan de wereld?
Nou, weet je wat ik ook, weet je, ja, nou, ik hoor het je zegt. Tegelijkertijd denk ik, nou, die droger al super goed. En van alle beetjes helpen, geloof ik ook wel in. Hè. We zitten nog in die transitie. Tegelijkertijd gaat het niet snel genoeg. Ben ik ook wel weer op zoek naar de volgende stap. Nou, we hebben al lang genoeg gehad over die, weet je, dat begin en dat je erover moet hebben, het gesprek met elkaar. Tegelijkertijd denk ik, ja, iedereen heeft zijn eigen reis.
Ja, maar het klinkt ook wel een beetje,
Ja.
Dat vind ik wel snel bij het onderwerp. Daarom zou ik liever concreet, bam, bam, bam. Weet je, oké, jij draagt zoveel bij, het mag maar niet. Je hebt 5 opties, met 3 van de 5 moet je stoppen. Kies maar.
Nou, ik denk dat het een heel mooi bruggetje is naar jou, Margot, maar niet voordat ik je ga introduceren. Ja, hele leuke gast vandaag als expert. Margot, ja, die naam zegt ons in ieder geval wel heel veel, maar Wietke is 36 en ik ben 40. Dus misschien bij de jongere luisteraars iets minder, maar ik denk onze generatie zeker. Want jij bent een hele bekende weervrouw van televisie en radio en dat al 28 jaar. En een heel leuk detail wat we hebben gevonden, dat ons heel erg aanspreekt, is dat jij de allereerste vrouwelijke weervrouw was.
Ja, dat klopt. Ja, ja, dat wist ik helemaal zelf niet. Totdat Helga van Leur zei, weet je dat jij de eerste vrouw op tv was?
Nou, echt, ik vind dus daarom
totaal
alleen al
niet bij nagedacht.
Daarom alleen al inspirerend om vandaag met jou hier te zitten. Je bent in 2019 gestopt eigenlijk, zeg maar, voor het grote publiek dan, om je als weervrouw volledig toe te leggen op het weer, klimaat en duurzaamheid. En vandaag willen we eigenlijk vooral, onder andere ook stilstaan bij die link naar gezondheid. Wat ons aanspreekt. Ook wel omdat het weer een nieuwe angle, wat ons betreft, dan weer brengt op het hele vraagstuk. Je hebt er zelfs een film over gemaakt in 2011. Over de maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering in ontwikkelingslanden.
Ja, klopt. Ja. Ik ben al jarenlang ambassadeur voor CoreDate.
Ja.
En in ontwikkelingslanden hebben de mensen natuurlijk veel meer last van de gevolgen van klimaatverandering dan dat wij hier hebben. Wij smijten er maar een pot geld tegenaan en dan kunnen wij met de Delta-commissaris plannen maken voor de toekomst.
Ja.
Maar dat kan in heel veel ontwikkelingslanden niet. Ja. Denk even nu op dit moment aan India en Pakistan, ja, waar het 50 graden is. Nou ja, wij kopen hier een airco en wij maken hitteplannen. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet in India en Pakistan. Hoewel daar nu wel de mensen vanuit de regering wordt gezegd... nou, het is zo heet, dus je hoeft niet te werken. Okay. En als je op straat gaat, doe dan een natte lap om je hoofd. Dus ze hebben daar ook lokale hitteplannen al.
Ja.
Maar ik merk gewoon dat, dat het me echt aan het hart gaat... dat klimaatverandering, dat is een zaak van iedereen.
Ja.
Maar het raakt niet iedereen... evenveel. Er zijn echt mensen in de derde wereldlanden die gewoon hieraan doodgaan.
Ja.
Nou, heftig zeg. Is dat goed om het even binnen te laten komen, denk ik ook.
Hey, en misschien als eerste startvraag. Ja. Want het is een onderwerp waar heel veel over gesproken wordt, waar we het met z'n allen veel over hebben. Maar dan misschien toch om mee te beginnen. Wat gaat er mis als we niks doen?
Nou eigenlijk zie je het op dit moment al. Wat mij enorm zorgen baart, is dat het allemaal veel sneller gaat dan dat we dachten. En vorige week kwam er nog een rapport uit van het WMO, de Wereld Meteorologische Organisatie, dat de kans dat we die 1,5 graad die we hebben afgesproken in Parijs, dat gaat niet over 10, 20 jaar gebeuren. Nee, dat gaat de komende 5 jaar al gebeuren. Oh, dus ik krijg dan weer ongelooflijk veel buikpijn. Ja. En dat betekent dat we eigenlijk gewoon vandaag aan de slag moeten. En met z'n allen. En dat gebeurt natuurlijk niet genoeg. En dan kun je wel met een vinger wijzen van naar de overheid en naar andere instanties. Ja, jullie zijn de grootste verbruikers en er moet van alles wat gebeuren. Maar ik ben ook van mening dat we zelf moeten veranderen. Vandaar dat ik ook ambassadeur ben van Stichting Klimaatgesprekken. Ja. En met Stichting Klimaatgesprekken... dat zijn psychologen. Ja. En psychologen kunnen veel beter aangeven... wat gebeurt er nou in het hoofd van mensen... als ze nu weer zo'n bericht horen op de tv... dat die 1,5 graad er over 5 jaar aankomt. En je krijgt zo'n buikpijn. Ja. Hoe krijg je mensen in plaats van in de moedeloze stand... in een actiestand?
Hè? Maar komen ze wel in moedeloze stand? Heel eerlijk gezegd. Of is het zo, ik weet het niet, hè? Dat weet jij denk ik beter... maar dat ze denken, 1,5 graad zegt me eigenlijk niet zoveel. Dus niet mijn probleem.
Er zijn heel veel mensen die op die manier reageren. En dat komt, hè, ik neem ze dat ook niet kwalijk... omdat klimaatverandering is heel iets abstracts. Je kunt je er eigenlijk niet zoveel bij voorstellen. Of het is een soort zelfbescherming. Dat je denkt van, ik wil het gewoon niet horen. Het is veel te erg en ik weet toch niet waar ik moet beginnen. Dus ik bemoei me maar met mijn eigen kleine leventje. En verder niet. Maar er zijn steeds meer mensen in Nederland die hier echt depressief van worden. Ja. Die echt gaan nadenken over levensvragen. Van, moet ik nog wel kinderen krijgen? Ja. En dat vind ik echt ongelooflijk erg als ik jonge vrouwen zie die met deze vraag op dit moment worstelen.
Ja, ja. Nou, ik kan me er wel in verplaatsen, laat ik het zo zeggen. Als in soms ook mij wel eens zo het aangrijpen, maar zijn we niet al te laat? Weet je, als ik dan, net zoals ik reed hier naartoe. Enorme regenval. Echt, maar dan echt dat het met bakken... Hè, en dat je weet dat het niet weg kan. We hebben allemaal zaten te wachten op die regen. En dan komt het met zoveel tegelijk dat het dan ook weer niet goed is. Nou, weet je, dus zijn we al te laat? Hoe kijk jij daarnaar om überhaupt nog iets te kunnen doen... aan de hele klimaatverandering?
Nou, daarvoor ben ik wetenschapper. Hè? Dus, en ik hou me ongelooflijk vast aan de wetenschappers van het IPCC. Wat zij schrijven in rapporten.
Wat is dat?
En het IPCC is het instituut, het internationale instituut... waarin alle klimaatwetenschappers over de hele wereld na gaan denken... en zeggen, dit klopt over klimaatverandering en dit niet. En zij geven ook aan regeringen adviezen over beleid. Dus dat is een wereldwijd orgaan... waar we goed naar kunnen luisteren. En dat IPCC heeft de afgelopen maanden ook weer rapporten uitgebracht. En zij hebben berekend dat het nog steeds kan. Dat het echt nog steeds kan, die 1,5 graad. Ja. Maar dan moeten we echt vandaag beginnen.
Ja.
Wereldwijd.
Ja.
Maar dat gaat... Ja, ik word hier een beetje moedeloos van. In de zin van, maar we weten allemaal dat niet opeens we vandaag allemaal gaan veranderen. Dus...
Ja, het is dus technisch nog mogelijk, hè, volgens de wetenschappers. Ik zie ook om me heen dat het allemaal veel te traag gaat. En uiteindelijk zie ik ook dat er ook hele goede initiatieven worden genomen.
Ja.
En dat er wel degelijk iets gebeurt.
Ja.
En als je de situatie van nu bijvoorbeeld met 5 jaar geleden vergelijkt, wat er al gebeurd is in Nederland. En je kunt het ook van de positieve kant bekijken, dat men echt wel op de goede weg is en ook de meeste mensen de urgentie wel voelen. En dat we allemaal over moeten stappen op groene energie. De windparken die komen uit de Noordzee. Er zijn steeds meer mensen met zonnepanelen. Dus het komt allemaal wel, maar natuurlijk veel te traag. Dus uiteindelijk, wat ik denk wat er gebeurt, is dat we wel degelijk over die 1,5 graad heen gaan. En dat we uiteindelijk, hè, als het kwartje is gevallen, als het nog erger wordt. En dat wordt erg in Nederland, maar vooral erg in de ontwikkelingslanden helaas. Dat op een gegeven moment die temperatuur langzaam maar gestaag in een volgende generatie of in volgende generaties naar beneden gaat. En daar hou ik me aan vast.
Ja.
Zonder die hoop, zonder dit positieve gevoel,
word je er zelf ook depressief.
Word ik er zelf ook depressief.
Je moet ergens perspectief hebben natuurlijk.
Ja. Ik vind het ook wel confronterend hoor. Dat, ik heb een collegaatje nu die in Amerika woont. En die stuurt dan wel eens foto's door. Zij is heel erg met duurzaamheid bezig. Stuurt ze foto's door van karretjes in een supermarkt in Amerika, waar ze gewoon alles in een plastic zakje doen. Ja, dan word ik ook gek. Dan denk ik, ik raap hier plastic op wat voor mijn deur ligt. Of weet ik veel wat, weet je. En ga er heel bewust mee om. En dan dat, aan de andere kant van de wereld, een heel welvarend land, dat ik denk, oh, die miljoenen Amerikanen. En we moeten echt samen voor die wereld zorgen. Maar dat voelt dan wel echt als...
Ja. Maar aan de andere kant, hè, ik ken ook mooie initiatieven aan de andere kant van de wereld in Indonesië, waar ze bijvoorbeeld ook, hè, en dat doen ze natuurlijk omdat ze de toeristen terug willen hebben en al die stranden liggen vol met plastic, dat ze daar op dit moment keihard bezig zijn met hele mooie projecten om dat plastic wel eruit te krijgen.
En dan toch nog even heel dicht bij huis, mijn eigen zoontje, die is in augustus pas jarig, maar die vroeg nu laatst, was bezig met zijn verlanglijstje en die wil graag een afvalgrijper hebben voor zijn verjaardag.
Oh, dat vind ik
leuk. Nou, hoe leuk toch? Echt. Nou,
ik vind het meer dan leuk. Ik vind het zo mooi. En waarschijnlijk komt het omdat jij natuurlijk ook het goede voorbeeld geeft.
Ja.
En dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. Dus hoe meer ouders er het goede voorbeeld geven. En vooral op scholen. Ik ben heel erg voorstander dat het gewoon geleerd wordt aan de kinderen op scholen. Hoe het heten uit de grond komt. De moestuinen en dat soort dingen.
Ja, dat was
en
het een plastic. Van mijn vragen inderdaad. Van, zou dat niet een oplossing zijn als het meer educatief? We vanaf jongs af aan het gewoon al in de nieuwe generaties krijgen.
Ja, en dat gebeurt al. Ja. Ik ken zo ongelooflijk veel scholen die met hele mooie projecten, groene schoolpleinen, moestuinen, projecten waarbij kinderen zelf kunnen nadenken over hoe gebruik ik minder energie thuis. En dat ook weer vertellen aan hun medeleerlingen. Dus zij werken dan niet alleen aan hun eigen voetafdruk, maar ze hebben ook een hele mooie handafdruk. Hè? Hoe inspireer je anderen door na te denken over mooie groene oplossingen en dat weer door te vertellen?
Ja, supermooi. Ja.
Het is zaadjes planten.
Ja, zeker, zeker. Nou, en ik ga toch die link maken naar weer, weet je. Hè? Naar jouw topic dan misschien meer specifiek zoals wij jou kennen. En dan is die invloed op de gezondheid. Die was voor mij wel nieuw. En ik merkte dat wel, even toch nog een persoonlijke anekdote, is hooikoorts. Weet je? Ik merk gewoon dat er zoveel meer mensen hooikoorts hebben in mijn omgeving. Ik hoor er ook veel over. Is dat nou iets wat bijvoorbeeld dus ook hier aan gerelateerd is? Vertel eens, hoe ben jij er zo bijgekomen en waar staan we nu?
Ja. Nou ja, kijk, als het warmer is en we hebben al voorjaarstemperaturen in de winter. Dat betekent dat het groeiseizoen natuurlijk ook veel langer is dan normaal. Mm. We hadden met kerst al een bloeiende hazelaar. En de hazelaar is één van de planten, bomen die stuifmeel geeft, waar echt ook heel veel mensen gevoelig voor zijn. De meeste mensen zijn gevoelig voor de gasbollen. En op dit moment beginnen die allemaal massaal naar buiten te komen, waardoor nu 2 miljoen mensen last hebben van hooikoorts.
Oh ja?
Maar eigenlijk heb je het hele jaar door hooikoorts, omdat het gewoon zo warm is in Nederland, dat er altijd wel een plant of een boom stuifmeel afgeeft, die dus bij sommige mensen deze klachten veroorzaakt.
Ja.
En naast hooikoorts nog andere ziektes of allergieën of dat soort dingen die meer voorkomen op dit moment?
Ja, denk maar aan de teken bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus als je nu door het bos loopt, dan moet je ontzettend goed oppassen dat je niet een teken aan je been hebt kleven. En dat is natuurlijk ook gerelateerd aan de temperatuur. Hoe warmer het is, hoe meer teken er overleven, zich kunnen voortplanten. De processierups is bijvoorbeeld een beestje. Het zijn altijd plaagbeestjes, hè? En plaagplantjes die we eigenlijk niet willen hebben, doordat het dus zo warm wordt hier in Nederland, dat dat allemaal blijft overleven. Ja, en dan moet je denken aan bijvoorbeeld de tijgermug, misschien wel malaria. Dat zijn allemaal ziektes die natuurlijk die we kennen uit landen waar het heel warm is. Maar er komen steeds meer verhalen dat die muggen ook in Nederland kunnen overleven. Mm. En die worden natuurlijk hier naartoe getransporteerd via een koffer of via autobanden met grote boten. Maar uiteindelijk is het klimaat in Nederland dus op dit moment zo veranderd, zo lekker warm, dat die beestjes hier ook kunnen overleven. Mm. En dat is natuurlijk echt een hele ernstige zaak.
Ja, ja, dat is het zeker. Wat kunnen we daar tegen doen, denk ik ook meteen. Ja, weet je, kan je dat nou? Ik probeer dat heel concreet toe te passen. Van wat kunnen we nou hier, wat kunnen we hier nu mee? En dan even specifiek op gezondheid bijvoorbeeld gereden. Hoe kunnen we ons tegen weren bijvoorbeeld? Dat kan ook zijn, hè? Om in ieder geval je te beschermen ertegen. Ja.
Nou ja, uiteindelijk wil je natuurlijk dat die temperatuur naar beneden gaat. Dat is iets van de lange adem. Hè? Dus dan moeten we werken aan onze CO2-afdruk. Dat is echt het allerbelangrijkste. Ja. En daarnaast, dit soort zaken die gerelateerd zijn aan die hoge temperatuur, daar kun je niet zoveel tegen doen. Dus dat is controleren op teken. Ja. Bestrijding van de eikenprocessierups. Maar dan wel natuurlijk op een vriendelijke manier. Ja, dat er geen andere beestjes schade van ondervinden. En die hooikoorts, dat is ook heel vervelend. Mensen moeten daar maar mee leren leven. Dus dat is heel naar.
Ja, dat is het ook, hè? Ja. Dus misschien is ook wel, in die zin zegt dat natuurlijk gewoon heel veel over onze, wat we zelf te leren hebben, denk ik, of zoiets als mensen. Hè? Ook en dat je moet overgeven aan bepaalde transities die we helaas zelf ook in gang hebben gezet. En daar dus ook soms mee moeten dealen. Ja. Zoiets is het, denk ik, ook. We spraken net voor, toen we onze installatie aan het opzetten waren, spraken we al kort voor. En zeiden van, bijvoorbeeld, ik vlieg ook gewoon echt niet meer. Hè? Dus dat is ook mee leren leven of iets dergelijks. Weet je?
Maar maar dat is ook een heel proces hoor. Want dat is niet iets van wat ik nu in één keer zeg. Ik 5 jaar geleden vloog ik nog wel. En ik vloog regelmatig naar Amerika. Want ik heb nog steeds een hobby. En dat heeft ook met het weer te maken. Ik wil heel graag tornado's filmen. Dat heb ik jarenlang gedaan. Dat deed ik in Amerika. Maar daarvoor moet je vliegen. En daarna met een busje rondrijden. En heel veel CO2 in Amerika uitstoten. Maar ik heb heel bewust nagedacht. Deze hobby kost zo ongelooflijk CO2. Dat ga ik gewoon even niet meer doen. 3 weken lang.
Maar neem ons eens mee, kun je dat doen? Dat vind ik echt mooi als je dat zou kunnen doen. Van je bent hier je meer in gaan lezen, het gaat je echt aan je hart. Hoe is jouw gedrag dan veranderd over de tijd? Want je zegt het kost tijd, hoe is dit gegaan?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je er met andere mensen over praat. Hoe zij dat beleven. Hoe het gevoel is van andere mensen. De een vindt het niet zo erg, de ander vindt het dus kennelijk wel heel erg. En door te luisteren naar elkaars verhalen, gebeuren er soms ook dingen bij jezelf. Hè, als ik met jou een gesprek heb, waarom ben jij veganistisch? En ik hoor jouw argumenten en beweegredenen. En dan denk ik van, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. En dan ga ik daar weer over nadenken. En dat beïnvloedt natuurlijk ook mijn gevoel van hoe ik omga met mijn voedsel. Hetzelfde geldt ook hoe ik omga met mobiliteit. Hè? Ja. Koop ik die elektrische auto of stap ik in de trein? Ja. Of doe ik helemaal niks? Of koop ik een fiets? Ja. Consumptie is nog zoiets. Hè? Waarom kopen we zoveel?
Ja.
Daar zitten heel veel slagen in. En ik denk dat ik op allerlei gebieden al heel ver ben. Maar het meest effectieve is gewoon niet meer vliegen. Ja. Want daar stoot je in één keer heel veel CO2 mee uit.
Maar is dat bijvoorbeeld effectiever dan geen vlees meer eten?
Ja, veel effectiever. En jij vroeg mij net buiten de podcast om, hoe weet ik nou of ik goed bezig ben? En wat maakt nou veel en wat maakt nou weinig impact? Nou, er zijn natuurlijk diverse sites waar je dat gewoon op kunt zoeken. Kijk maar bijvoorbeeld bij Milieu Centraal. Die hebben fantastische staatjes met wat alles. Hoeveel CO2 je uitstoot bij wat?
Kom Floor, die gaan we doen als testje.
Ja, precies. Komen we nog op terug. Ik voel hem
maar
al.
Maar weet je, bij mij, als ik dan even weer over mijn eigen proces. Maar je moet dat zelf ontdekken. Je moet zelf gaan kijken op internet. En dan valt in één keer het kwartje.
Oh ja, ik voel de pijn nu wel. Ja.
En ook niet veroordelend zijn, vind ik. Want mijn man die eet wel vlees en mijn kinderen ook. Ook omdat het moeilijk, anders vind ik ook, weet je, ook voor hun gezondheid en vitamine B12, et cetera. Maar en hij kan dan wel een soort van doemdenkend zeggen van wat is nou? Je koopt wel een elektrische auto met een vervuilende batterij of whatever. En dan hij probeert me geen schuldgevoel aan te praten, maar toch wel. Hè? Dus hij maakt zo zijn eigen keuzes erin. Het punt wat ik wil maken is, weet je, prima. Hij maakt zijn keuzes, ik maak die van mij. En zo vind ik het ook, hoor. Dus iedereen heeft daarin zijn eigen reis. Alleen we moeten wel natuurlijk zorgen dat we met elkaar... Weet je, we hebben wel een soort van collectief... een collectief belang hebben we uiteraard. En ergens moet het optellen. En dat is misschien wel het punt wat jij wil maken. Je wil weten hoeveel je impact zelf is. En ook hoeveel je bijdraagt misschien. Maar ja,
is dat gewoon mijn optelsom, bij wijze van spreken. Je hebt 500 punten. En iedereen mag 500 punten besteden. En als jij één keer wil vliegen, dat kost je 500 punten. En verder leef je heel duurzaam. Ja, dat vind ik helemaal oké, weet je wel. Maar op die manier zou ik het liefst concreter willen maken.
Nou, we gaan eens kijken.
Begin dan in ieder geval zelf eens op te zoeken wat het allemaal voor impact wat jij maakt. Ja. En dan komt het inzicht. Dan praat je er met elkaar over. En dan heb je nog allemaal je eigen weg hierin. Hè? Wat vind je belangrijk om wel of niet te doen en wel of niet te laten? En ik denk dat door erover te praten, inspireer je andere mensen er ook om over na te denken. En dat is, je kunt wel werken aan je eigen CO2-voetafdruk, maar erover te praten, stoot je weer een volgend balletje aan. En daardoor gaan mensen weer nadenken en ook weer stappen zetten.
Nou, oproep aan iedereen.
Dat is impact.
Hoort. Zeker. Hey, nog even die tornado's, die vind ik ook echt interessant. Dat vertel nog een hele over die tornado's. Zie je daar ook verschil mee? Ik probeer als de wolken. Als ik nog eens ooit een keer...
Zit een sollicitatie?
Ja, nee, serieus. Ik vind wolken heel interessant. Weet je, wat kunnen we nou? Heb je een soort van hele snelle cursus wat we over wolken kunnen leren? Dat is echt nog een persoonlijke interesse.
Ja. Nou, het seizoen breekt weer aan van de zomerse onweersbuien. Vandaag hebben we de eerste gehad. En dat zijn niet zomaar buien. Hè? Doordat die temperatuur omhoog gaat en de lucht warmer wordt, krijg je ook meer vocht in de atmosfeer. Warme lucht kan meer vocht bevatten. Dus dan zijn het gewoon echt elke keer van die explosieve wolken. Maar ook in Nederland, tornado's. Ik heb hier in 2019 ook een tornado over mijn huis gehad.
Oh ja?
Lag mijn halve dak eraf.
Nee, joh.
Ja, echt waar. Dat was een tornado die met name in Reden op de Veluwe heel veel schade heeft afgeleverd. Maar die kwam hier precies over mijn dak. Dat was het eerste jaar dat ik ook niet meeging met mijn collega's naar Amerika.
Kwamen ze naar jou toe, de tornado?
De tornado kwam naar me af.
Heb je hem gefilmd ook?
Nee, het was donker. Ik kon hem niet filmen. Nee. Dat was helaas niet mogelijk.
Maar zijn er nu ook meer tornado's dan? Of heeft dat nog een...
Ja, zeker. Ja. En natuurlijk niet alleen tornado's, maar ook valwinden. Ja. Hè? Dus maken net zoveel schade. En dat hoort echt bij het veranderende klimaat in Nederland in de zomer. In de zomer hebben we van dit alles of niks weer. Dus het is of droog. Hè? Droogte is ook iets wat steeds vaker gaat voorkomen in Nederland. Met hele grote gevolgen natuurlijk. Hè? Ook voor ons drinkwater. Wellicht ook voor de voedselvoorziening. Oogsten mislukken.
Echt interessant hoor.
En aan de andere kant krijgen we die hoosbuien die een heel dorp blank kunnen zetten. Hagelstenen van 10 centimeter groot. De windstoten, de valwinden en wellicht ook een tornado. Dus we hebben het de afgelopen jaren al gezien. En het wordt alleen maar steeds meer.
Ja, het is gewoon heel zichtbaar.
Ja.
Maar in welke topic zou jij nog... Want ik hoor die droogte, dat vind ik ook echt bijzonder zo interessant. Dat ik ook wel bang ben ergens dat je... Dat heb ik toch toen in Zuid-Afrika gehad. Dat het echt zo lang droog was. Dat je zei, oké, je mag maximaal 1 minuut douchen. Overal gewoon echt bewust nadenken. Heb je echt dat water nodig, ja of nee?
Ja, ik merk aan mezelf dat ik me heel... Noem maar wat, een gletsjer. Ik heb een aantal jaren geleden een keertje een bijeenkomst bijgewoond van een collega, weerman in dit geval, van je. En Die zei tegen mij van, goh, weet je, je doet er goed aan om, als je nog niet bij een gletsjer geweest bent, om je kinderen mee te nemen naar een gletsjer bijvoorbeeld. Want misschien bestaat die wel niet meer over x aantal jaren. Dan weet ik niet hoe jij daar naar kijkt, maar dat is bij mij bijvoorbeeld wel.
Dan moet je toch voor vliegen, of niet?
Ja, dat, nou ja, ja, precies. Ja,
dus daar ben ik het niet mee eens.
Nee.
Wat ik wel kan aanraden is dat, dat er ontzettende mooie films zijn, van de BBC met name, die dat laten zien, ja. Hè, dat gletsjers zomaar afstorten in zee.
Ja.
Dan zou ik je willen aanraden om dat soort films te gaan kijken. Ja. Want dan voel je het ook, hoor.
Ja.
Dan hoef je niet naar een gletsjer toe met je kinderen.
Nee. Nee, nee, dat is nog een veel betere tip. Dat klopt, ja. Maar, dus, maar het houdt me wel bezig van, wat wil ik mijn kinderen nou nog meegeven? Wat moet ik ze, naast dat we het sowieso, zoals je merkt, al veel over hebben, wat moet ik ze nog meegeven? Zonder ze dan ook een depressie in te praten. Want de impact op gezondheid, hè, van klimaatverandering is, zoals je zelf ook al in het voorgesprek aangaf, is natuurlijk ook er eentje die ook zijn invloed kan hebben op de psychische gezondheid. Hè?
Zeker, ja. Er zijn steeds meer mensen die daar echt last van hebben. Hè,
ja.
Die echt een klimaatdepressie krijgen.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling, want dat is niet normaal natuurlijk.
Nee.
Hè? Dus wij proberen mensen vanuit klimaatgesprekken, waar dus psychologen echt met je bezig zijn, met mensen die dit soort problemen hebben. Hoe ga je daar dan mee om? En een van de dingen is hoop. Hè? Dus waar haal jij je hoop vandaan? Dus ik haal mijn hoop uit een IPCC-rapport. Maar ik haal ook mijn hoop uit de kleine dingen die ik zelf kan doen. Hè, dus ja. De kleine projecten waarvan ik denk van, hey, dat maakt impact. Daar krijg ik ook weer hoop van. En ik probeer ook niet elke dag dat klimaatnieuws op te zetten. Hè, een teveel aan klimaatnieuws is ook niet goed voor je psyche. En erover praten met mensen die dat ook belangrijk vinden. Die ook zorgen hebben over het klimaat. Dat helpt ook. Hè?
Ja.
Dus met mensen die dat ook zelf voelen.
Hey, je geeft aan, ik krijg hoop uit mijn eigen projecten. Kun je wat voorbeelden noemen?
Ik doe zoveel projecten, maar een project wat eigenlijk nu bij de komende zomer weer aanslaat, is dat ik mij enorm bezighoud met hoe gaan we om met hitte. Want hitte is ook iets wat bij klimaatverandering hoort, ook in Nederland. Hittegolven zullen steeds vaker voorkomen in de zomer. En daar zijn wij gewoon helemaal niet goed op voorbereid.
Nee.
He, in de hittegolven van 2020, 2021 waren er geen hittegolven, maar 2020... toen was het al een coronajaar. Toen hadden we augustus een hittegolf, een hele late hittegolf.
Ik weet het nog.
En toen zijn er dus 500 mensen doodgegaan.
Nou, ja.
Dat vind ik dus heel erg. Ja. Nou, wie gaat er dan dood? Dat zijn de kwetsbare mensen. De mensen van 75 jaar en ouder die alleen wonen. Want die voelen geen dorst meer. Dat is het. En je moet drinken in de hitte. Want dan zweet je en dan raak je
hitte kwijt. Ja.
Maar als die mensen dat niet voelen en er is ook niemand die dat zegt, een buurman of een familielid, dan gaan die mensen dood.
Maar hoe komt het dat zij het niet voelen van ouderdom?
Vanwege ouderdom, vanwege medicijngebruik, voelen die mensen niet meer dat ze moeten drinken. Dus wat je moet doen in een geval van een hittegolf is echt te vergelijken met crisis. Dat is een crisissituatie. Dat er dan een plan wordt gemaakt met de hele wijk om die mensen eerst in beeld te brengen. Waar wonen die kwetsbare mensen? Kunnen we iets doen aan hun woning? Misschien moet er wel een zonnescherm worden opgehangen, waardoor de woning minder heet wordt. Misschien kunnen we iets doen met groen rondom de woning. En daarnaast moet je natuurlijk een netwerk hebben dat die mensen echt op het moment dat het zo heet wordt, dat er iemand langs gaat.
Ja.
En er toch even een oogje in het zeil wordt gehouden, dat die mensen wel gaan drinken.
Ja.
Dus daar ben ik mee bezig, omdat wijkniveau, op stadsniveau, op provinciaal niveau, maar ook op landelijk niveau steeds meer onder de aandacht te brengen.
Ja.
Ja. Mooi.
Goeie zeg. Ja. En, waar haal jij je hoop uit? Je triggert me wel, vind ik, hè, dat je, toen je zei van gooit je moet je hoop uit je eigen projecten of je eigen voorbeelden halen. Heb jij dat? Waar haal jij je hoop uit? Moeilijke vraag hoor.
Ja, ik zit hard op te denken. Niet hardop, maar jullie zien me niet denken. Ik denk toch wel uit voorbeelden dichtbij. Van met vrienden, wat jij ook aangaf, daarover hebben. Dat ik weer voorbeelden heb van, oh ja, weet je wel, dit kunnen we er gewoon zelf aan doen.
Ja.
Jij?
Ja, Ik vind dat er wel heel veel ondernemerschap is ook. Het is ook gewoon dat je ook je geld eraan kan verdienen. Misschien is dat wel mijn hoop ook. Weet je, dat er ook gewoon hele leuke nieuwe businessmodellen of gewoon nieuwe bedrijven. Ik ben echt, het is helemaal geen sponsor, misschien moeten we benaderen. Maar de dakdokters bijvoorbeeld vind ik
vind ik ook tof.
Ja, weet je,
goede daken.
Goede daken, super tof toch? Weet je, en wij hebben toen in Antwerpen wonen zo'n sedum dak toen zelf gelegd. Als mijn klein dakje, hij doet hele grote, hele mooie, ik weet niet of je hem kent, maar hele mooie grote daken. Dus hij wereldwijd. Maar, omdat het natuurlijk belangrijk is, zeker in grootstedelijke gebieden, dat het water wordt opgevangen, et cetera. Nou, supermooie goede zaak heeft hij. Dus daar word ik, daar haal ik echt mijn hoop uit. Dat je gewoon je op een mooie manier dat je goed bezig bent voor het milieu en voor onze wereld. En toch ook gewoon nog heel goed je boterham kan verdienen.
Dat is toch fantastisch, hè? Dat je zeg maar deze crisis als kans, hè? Laten we dan eventjes weer zo'n mode voor te ingooien. Als kans, als challenge ziet. Ik vind het ook fantastisch hoeveel start-ups er niet de afgelopen jaren zijn ontstaan. Met dit soort hele mooie initiatieven die de wereld ook nog eens beter maken.
Ja.
Ja. En dat je er dan ook nog een goede boterham aan verdient. Nou,
ja,
dat
prima.
Mag het, toch? Ja.
Hey, nog heel eventjes terug naar die gezondheidsangle, hè, die we in het begin een beetje opzochten. Ja, misschien niet helemaal gezondheid, maar huidproblemen. Ja, echt. Je denkt, nou Floortje, wat gooi je er nou weer in? Maar toch doe ik het. Want dat is overigens een van de aanleidingen waarom ik toen ooit ben begonnen met veganistisch eten. Was één, impact milieu. Maar twee, ook omdat ik merkte dat mijn huid gewoon heel slecht reageerde op vlees en dergelijke. Is het nu zo dat we gewoon ook... misschien een inkopper, maar toch. Wat is de impact van klimaatverandering op onze huid? Laat ik hem zo stellen.
Het voedsel, hè? Dat natuurlijk ook. Maar als ik even meteen een directe link leg, dan is het natuurlijk de zon. En ondanks dat de lucht hartstikke vies is en vuil, schijnt de zon steeds meer.
Ja.
En door die zon krijgen ook steeds meer mensen huidkanker.
Ja.
Dus dat is een directe relatie natuurlijk ook met het veranderende weer.
Ja.
Hè, dus dat heeft ook met klimaatverandering te maken.
Waar wij nog uit een generatie, of ik, weet je, waar ik ben opgegroeid met een zonnebank of zoiets ook.
Ja.
Vroeger, mijn ouders hadden gewoon zo'n zonnebank thuis staan vroeger. Echt serieus.
Mijn ouders waren ook niet heel kritisch toen met insmeren.
Nee,
of,
Nee. Nee, nou, ik heb echt...
Ik ben best wel panisch met mijn kinderen.
Ik ook. Petten, vakken, die witte gezichten. Nou,
precies, alles insmeren. En dan komt er 2 dagen geleden ook nog een artikel dat zonnebrandcrème giftig zou zijn. Er zijn ook weer ouders die hun kinderen niet insmeren. En dat is natuurlijk ontzettend dom.
Ja.
Is ook heel goed dat er meteen door de media doktoren voor de microfoon worden gehaald die dat uitleggen en dat ook ontkrachten. Dat absoluut niet schadelijk is als je het op je huid smeert. Ja, als je er een liter van opdrinkt, dan is het natuurlijk schadelijk.
Lijkt me niet zo lekker.
Maar het smeren, dat is zo ongelooflijk belangrijk.
Ja.
En ik zie om me heen, ik ben dan van nog een generatie ouder dan jullie, dat heel veel vrienden en familie van mij allemaal kleine vlekjes hebben. Wij hebben allemaal vroeger veel te veel in de zon gezeten.
Ja.
En dat is dus allemaal huidkanker.
Ja.
En dat heeft wel degelijk een relatie ook met het veranderende klimaat.
Ja,
goeie.
Al hoor je over die ozonlaag dan weer niet zoveel meer, bedenk ik van de plekken ook eigenlijk.
Ja, daar hoor je ook best
die dunner
wel veel.
Wordende ozonlaag.
Maar dat is ook weer zo'n mooi voorbeeld. Dat was natuurlijk in de jaren 70, 80 een groot probleem.
Ja.
Die ozon, de ozongat werd groter. Daarna zijn er wereldwijd hele strenge afspraken gemaakt over het verbieden van CFK's. Hè? Dus dat zat in koelkasten. En sindsdien zie je ook dat die ozon... een laag zich herstelt. Dus dat geeft maar aan dat als we wereldwijd met een probleem te maken hebben en we kunnen er wereldwijd op acteren, dat het na verloop van tijd, nou moet ik zeggen dat het CO2-probleem natuurlijk veel groter is dan het ozonprobleem, ozongatprobleem, maar je ziet wel dat als we er wereldwijd met z'n allen iets aan doen, dat we dus dingen kunnen veranderen ten goede.
Ja. Mooi, ik ga hier echt op aan door de wereldwijde aanpak. Dat ik echt denk dat we die kant op moeten.
Ja, en dat het kan.
Ja,
wel.
Precies. Dit is een mooi voorbeeld dat het dus ook tot resultaat leidt. Ja, heel mooi. Ja.
En we moeten het echt met de hele wereld doen. En dan is het soms heel frustrerend dat je ziet, hè, een groot land als China die nog steeds kolencentrale opent. En in Amerika gebeurde natuurlijk ook nog steeds wel dingen dat je denkt van ja, hoe kun je nou? Maar ik zie ook langzaamaan wel een kentering dat er bijvoorbeeld ook in China hele grote zonneparken worden geopend en windmolenparken. En dat doen die mensen niet alleen vanwege het groene, maar ook vanwege hun gezondheid. Mm-hmm. Want zo'n kolencentrale, dat is natuurlijk heel veel fijnstof. Mm-hmm. En als dat bij een grote stad staat, dan worden de mensen daar ziek van. En als je dus een zonnepark of een windmolenpark naast een stad zet, dan blijven de mensen gezond.
Ja, mooi, mooi.
Hey, even een paar stellinkjes. Ja. Altijd leuk om, om even te doen, vind ik zelf. Als je alleen nog tweedehands kleding koopt, is dat beter dan nooit meer vliegen? We hebben al veel over vliegen gesproken, maar stel hem toch.
Ja, ik denk niet dat je zo moet denken. Het is en-en. Dus het is niet beter of slechter. Ik vond het ook leuk om, zeg maar, als weervrouw. Ik mocht elke 3 maanden nieuwe kleren uitzoeken. En daar had ik zo'n slecht gevoel bij. En toen dacht ik, ga het anders doen. Ik ga gewoon een heel jaar lang tweedehands kopen.
Goed.
Ik heb daar toen zoveel.
Al.
Ja.
Wauw,
ja.
Waarom wist ik dit niet?
Ja,
ja, heel
maakt
mooi.
Niet uit. En ik vind het zo leuk. Het is voor mij echt, geeft het. Ik vind het leuk om tweedehands kleding te zoeken. Ja. En daarnaast geeft het me ook een goed gevoel.
Ja.
Dus ik heb al, denk ik, 1 jaar of 5 geen nieuwe kleding meer gekocht. Wow. Alleen tweedehands.
Weet jij misschien, ik werk ook bij de Next Closet. Dus in die zin, zullen we straks na afloop van de podcast nog maar eens over hebben. Dus ik ben helemaal met je eens. Ja, ja. Zeker eens. Ja. Ja. Andere stelling dan. Als eerste vrouwelijke weervrouw me staande houden in een mannenbolwerk, lastig of niet?
Nee, absoluut niet. Want er zijn wel minder weervrouwen dan weer mannen. Maar eigenlijk is de weerwereld niet echt een specifieke mannenwereld. Nee. En er komen ook steeds meer vrouwen. Dat vind ik ook ontzettend leuk om te zien. Dus ik vond het absoluut niet moeilijk.
Wat is voor jou de trigger geweest om eigenlijk jouw studies te kiezen? Wat was voor jou...
Nou, dat is grappig, triggers. Nou, ik heb daar ontzettend over nalopen denken. Maar ik vond eigenlijk alles heel belangrijk en leuk toen ik 18 was. Dus ik ben begonnen met biologie. Dus de natuur. Ik ben ook afgestudeerd bioloog. Ik ben eigenlijk gewoon iemand die van de natuur houdt. En toen was er in die tijd geen baan voor biologen. Dat was de werkloosheid in de jaren 80. Werd het eerste commerciële weerbureau in Nederland opgericht. En toen dacht ik, oh, maar het weer, dat is ook leuk. Ik heb het niet gestudeerd, maar ik ga het wel proberen. Gewoon bluffen.
Ja,
leuk gesprek.
Kijk.
En aangenomen.
Ah, tof.
Hey, kijk, ja. Daar kunnen wij vrouwen ook nog wat van leren. Dat is nog een andere les meteen.
Precies, ja. Gewoon bluffen.
Ja.
Maar het is wel zo dat als je ergens aan begint, en dat had ik ook met het weer, dan moet er iets in je zitten dat het echt is. Dat je het zo interessant vindt dat je daarmee aan de gang wilt gaan. En aan de gang wilt blijven. Dat is meer de trigger van, ik krijg een goede betaalde boterham. Maar je moet het. Ik ben ook helemaal gek van het weer.
Ja,
dus daarom
ja?
Hou ik
is dat
het
zo?
Vol.
Hoe uitzicht dat?
Ja, ik denk dat ik 24 uur wel weet wat voor weer het is. Ja. Dus het zit altijd in mijn hoofd.
Ja, ik ben leuk om jouw vriendin te zijn. Even bellen.
Nou ja, ja. Je kunt mij 's nachts wakker maken en dan weet ik het nog.
Ja.
Nee, en ik word 's nachts ook wel eens wakker als ik weet dat er ergens een onweersbui zit. Of bij een sneeuwsituatie. Ja, dan kan ik ook niet slapen. Dan ga ik kijken voor het raam.
Oh,
ja.
Wat mooi. Wat heerlijk.
Hoe is het voor jou?
Ik heb van die vrienden die ook heel veel met weer bezig zijn, dan die ga ik wel eens appen voor de grap. Ook, kan ik dit aan morgen? Weet je, gewoon omdat ik weet dat zij er heel veel mee bezig zijn. Ik zelf dus veel minder.
Ja, nee. Kijk je, ik vind die functie op mijn. Ik heb een Apple Watch en die functie dat je kan even snel. Dus als ik dan boven bezig ben om de kleding voor de kinderen klaar te leggen, dan kijk ik heel vaak even naar het weerbericht dat ik dan weet. Oké, wat voor weer het morgen?
Maar nee, ik kan het echt goed met een korte broek naar school
ideaal,
sturen, terwijl het echt koud is.
Ja, maar dan kan ik nog 1 hele leuke anekdote vertellen. Mijn kinderen zijn veel ouder. 26, 27. Maar toen die nog heel klein waren, toen had ik dat ook. Hè? Dus ik had mijn kinderen in regenpak naar school gestuurd. Want ik was ervan overtuigd dat het ging regenen. Er viel geen drup. Dus ik kreeg 2 kleine meisjes van 4, 5 terug op de fiets in regenpak. En die werden heel boos. En weet je wat ze zeiden tegen mama?
Nooit meer aan.
Geloof jij nog wel in jezelf?
Stop maar met je baan.
Mooi. Ja, goed. wat zijn ze gaan doen? Nou, dat is,
ja. Dus je zit er ook wel eens naast.
Ja, precies.
Ja. Ja. We vliegen door de tijd heen gewoon, zie ik. Dus we gaan een keer aan de afronding toe.
Ik heb nog heel veel vragen, maar we gaan.
Ja, we gaan. We vinden het altijd heel leuk om aan het einde van de podcast nog 3 tips te krijgen. Gewoon 3 tips die we mogen heel concreet zijn, maar groot, klein. Welke zou jij hebben voor ons?
Poeh, even kijken. Beginnen we met een hele kleine tip. Ja, wij zitten hier aan een kopje thee. Daarvoor heb ik net mijn waterkoker gebruikt. Wist je dat als je de hele waterkoker maar gewoon vol pleurt met water en die aanzet, dat het zoveel stroom kost? Dus wat ik doe is dat ik nooit meer water in die waterkoker stop dan voor die 3 kopjes thee.
Ah, nou.
En dat scheelt heel veel energie.
Zo, dat is echt een goeie die ik meteen morgen meeneem naar werk.
Mini tipje, toch?
Ja, nee, maar daar ben ik echt super blij mee. Echt serieus. Ja.
Nou, misschien wist je het wel.
Nee, wist ik niet.
Nee?
Ja, ik doe wel wat minder.
Ik echt niet.
Ja?
Ja. Maar ja, ik doe ook met heel veel kleine dingen ook. Met watergebruik en zo. Daar let ik dus op. Een zeikert met sommige kleine dingen. Let ik er dus heel erg op.
Oh ja, nou ja. Dat was een tip over energie. Dan nu een tip over water voor de zomer. Als het heel heet wordt. Jullie hebben kinderen, zwembadjes vullen. Mm-hmm. Dat kost ongelooflijk veel energie. En ik weet niet of je ook een jacuzzi in je tuin hebt. Maar dat was ook weer zo'n kwartje wat bij mij viel. Ik las laatst dat het een jacuzzi in je tuin, dat net zoveel stroom kost als een heel gezin energie... stroom geven.
Jezus.
Ja.
Wauw.
Moet je nog even opzoeken. Ik weet niet meer.
Ja hoor.
Ik ben heel slecht in getallen. Nou, maar dat is echt...
Precies. Al komt het mij in de buurt, dan is het al veel.
Ja, precies. Ja. Maar een zwembadje vullen... als het een klein zwembadje is... natuurlijk altijd doen. Maar zo'n groot opzetbad... waar kubieke meters water in gaan... zeker in tijden van droogte... Nou, ik krijg het niet meer over mijn hart.
Nee, mooi. Dat is de tweede. Heb je er nog
dat
eentje?
Dat is de tweede. Dus we hadden er eentje over energie en eentje over water. Eens even kijken.
Ik denk dat ik er al wel ook één heb gehoord in ieder geval. Een soort van rode draad voor het gesprek is ook wel een beetje is ook wel gewoon heb het erover met elkaar. Het gesprek aangaan.
Vind ik een hele goede tip, ja. Ja. Heb het er gewoon lekker over met elkaar.
Ja.
Dus voer het klimaatgesprek.
Ja.
En dus de vraag van, wat is nou beter? Dat zijn hele goede vragen om het daarover te hebben. En dat betekent ook dat je soms dingen moet opzoeken. En mijn ervaring is, als je het zelf opzoekt en je ziet wat voor impact je maakt, dan voel je het ook. En dan kun je ook zelf een beslissing nemen. Ik ga het wel doen of ik ga het niet meer doen.
Vind ik een mooie afsluiter. Floortje, wij gaan hier een competitie ophouden. Dat werkt voor mij goed.
Ja, voor mij ook.
Dus dan gaan we allebei naar beneden met onze...
Ik denk, Cedric, ga je nog winnen ook? Oh, dat is echt meer
sowieso.
Erna zijn. Dat is echt meer erna zijn. Gaan we niet doen.
We houden jullie op de hoogte.
Ja.
Onwijs bedankt voor dit leuke gesprek.
Ik vond het ook heel leuk dat jullie hier waren. Nou, en nog bedankt voor de bloemen.
Ja, mooi. Ja. Waar kunnen mensen jou vinden als ze er meer...
Ik heb een eigen website, margotribbering.nl. En daarop kunnen mensen mij vinden.
Ja, super. Helemaal goed.
Tot de volgende, zeggen
we. Yes. Hoi, hoi.
Dank voor het luisteren. Heb jij er ook veel plezier aan beleefd? Like ons dan vooral op onze socials. Of abonneer je op je favoriete podcastkanaal. Tot snel.